is Stem-Zie.
De verkiezingspodcast van De Standaard.
Voor en door.
First voters.
En second voters. En third voters.
Ik merk dat er heel veel jongeren zijn die ons contacteren.
En als je niet de informatie vindt, gewoon een mail sturen naar die partijen zelf.
Informeer je goed. Goed.
Kan je een mail sturen? Beste, comma, mijn naam is Emma de Smet. Punt. Ik ben een jonge twintiger en wil mij goed informeren voor ik ga stemmen in juni.
Yo, ik ben Emma de Smet. Ik ben 23 jaar. Ik ben geboren... Dat is niet waar. Ik ben opgegroeid in Haagd, maar ik woon tegenwoordig in Brussel met vrienden van mij. En ja, ik zit de laatste tijd met een vraag van waar vind ik to the point snel informatie over de partijen en waar ze voor staan in deze verkiezingen. Waar ga ik in godsnaam de juiste informatie vinden? Ik heb nochtans politieke wetenschappen gedaan, dus misschien een beetje gênant om dat te zeggen. Maar toch, elke verkiezing is anders. Dus back to the basics. Waar vind ik informatie? Snel, efficiënt, waarvoor staan de partijen in 2024? En liefst op maat van jongeren. Wat beloven ze mij? Wat mag ik daar ook van geloven? En waarop mag ik hun afrekenen na de verkiezingen? Dus ja, dat is mijn vraag.
Onderwerp. Informatie, partijprogramma, verkiezingen 2024. Waar kan ik die informatie vinden? Kunnen jullie mij daarbij helpen? Vraagteken. Lieve groetjes is misschien iets te casual, dus we gaan voor hartelijke groeten. Emma de Smet. En nu gaan we dat sturen naar... ik ga gewoon alle Vlaamse partijen. @cdn. En voluit geschreven, v.be. Voilà, cent. Ja, nu zijn er nog veel partijen waar we naar moeten sturen. Zelfde mail, copy.
Ik ben dus jong, 23, en ik ga stemmen.
Kopiëren, cent.
Deftig informeren. Het is een beetje overwhelming. Ik vind dat wel moeilijk.
Zou dat mijn streepje zijn?
Ja.
En streepje.
Ik zit ook op alle sociale media en daar verschijnt ook van alles. Ik weet eigenlijk niet hoe, waar dat ik mijn informatie moet gaan halen.
En daar wat je moet knippen, hè, want zo snel gaat dat niet. Hè.
Ik heb eens gepraat met mensen in mijn omgeving. Mijn ouders zijn vijftigers. En zij zeiden, lees een partijprogramma. Ik was ook geen partijprogramma.
Vertellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Wie missen we? Och. Vooruit. Hups.
Kopiëren.
Cent. Naar vooruit. Hopelijk gaat het vooruit. Oké. Ja, dan is het nu wachten.
Het is nu 2 weken later en ik heb antwoord gekregen op mijn mailtjes naar de partijen.
Yay.
Behalve van 2 partijen. You know who you are. Ik zal het kort samenvatten, de antwoorden. Surf naar onze website. Ja, daar had ik nu misschien zelf ook wel op kunnen komen. Nog een ander topadvies dat ik kreeg was, schrijf u in op onze nieuwsbrief. Ik heb mijn computer hier openstaan, 1080 ongelezen e-mails. Dus dat ga ik toch aan mij laten voorbijgaan, want dan zit die mailbox vol met spam en ik raak daar nooit meer van af. Oké, ik ga gewoon naar een website surfen, het maakt niet echt uit welke, van links naar rechts. Dus ik ga eerst PvdA bekijken. Hier op hun website zie ik kopstukken staan, speerpunten. Het is mij niet echt duidelijk of ze nu echt met die speerpunten naar de verkiezingen gaan trekken. Misschien dat er wel nog andere dingen op hun site staan. Ik zie hier ook programma en standpunten. Daar staan heel veel thema's waar dat ze iets over te zeggen hebben. En ik denk ook dat dat gewoon hun partijprogramma is en niet per se hun verkiezingsprogramma, veronderstel ik. Misschien dat ik eens ga horen bij Jeroen Struis van de Wedstrijdredactie. Om het verschil te weten tussen een verkiezingsprogramma en een partijprogramma, ik denk dat hij mij daar wel een beetje meer over kan vertellen. Dag Jeroen.
Hey, dag Emma.
Hoe gaat het?
Goed, goed.
Ik merk dat veel van mijn vrienden en mensen in mijn omgeving eigenlijk niet echt weten wat een partijprogramma of een verkiezingsprogramma is en wat het verschil is. Dat is misschien echt meer van onze tijd of zo. Dus kan je dat eens uitleggen wat dat juist inhoudt?
Elke partij heeft altijd een partijprogramma.
Partijprogramma's?
Dat houdt hen samen in die partij. Dat zijn de punten waarop VLD voor staat, waar Groen voor staat en alle partijen. En dan is er iets anders.
Verkiezingsprogramma's.
Daar bundelen ze eigenlijk de belangrijkste punten waarmee zij naar de kiezer willen gaan. Waar willen wij eigenlijk de kiezer mee verleiden om op ons te stemmen? Waar willen wij het verschil mee maken met de andere partijen? Dus dat is wel een belangrijk onderscheid. Want dat geeft ook wel meteen al aan dat er een strategisch belang is voor die partij om verkiezingsprogramma samen te stellen en op een bepaalde manier te communiceren.
Ze zetten die zeker op hun site.
Ze communiceren daar ook over op papier. Hè.
Iedereen krijgt nu de komende maanden, weken allerlei programma's in de bus, flyers, folders.
En daarin staan ook wel die belangrijke punten in heel grote letters aangekondigd.
Oké.
Maar het is ook wel meer dan dat. Met die verkiezingsprogramma's willen ze dan ook vervolgens een regering ingaan, liefst, hè, als ze voldoende stemmen halen. En dat zijn dus ook dan wel punten die ze dan ook effectief, tenminste zeggen, te willen realiseren na de verkiezingen. Bijvoorbeeld, CD&V belooft om het mogelijk te maken voor jongeren die geld willen lenen voor hun huis, dat ze aan 100% kunnen lenen. Dat ze dus geen eigen inbreng moeten inleggen. Dat is een belofte van CD&V, waarmee ze naar de kiezer gaan en die ze vervolgens ook zeggen te willen realiseren. Of dat er ook effectief van komt, is een andere zaak.
En hoe dik is zo'n partijprogramma? Want onze attention span van de jongeren is een beetje korter geworden.
Ja, die dikte varieert nogal. Hè. Je hebt bijvoorbeeld de Franstalige Partij Les Engagés, daar is het 700 pagina's.
Oké, zo'n boek.
Daar kun je eigenlijk niet van veronderstellen dat de kiezers dat allemaal gaan doorploeteren. Hè. Dus ze vatten dat ook wel samen tot een aantal punten. Dus dat is wel... Dat is wel behapbaar.
Ja, en iets dat ik heb gemerkt doordat ik heb gemaild naar de partij. Ik heb in die mail gezet dat ik een jonge twintiger ben die mij wilt informeren. Maar eigenlijk wordt daar totaal niet ingegaan op het feit dat ik jong ben en misschien voor de eerste of tweede keer ga stemmen. Is dat op maat van jongeren zoiets? Of is dat in heel, heel moeilijke termen? En ja, kan ik daar wel iets mee als ik eigenlijk niet zoveel van politiek ken?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk wel eens dat vertalen naar iedereen om te begrijpen. En dat er niet per se veel voorkennis wordt verwacht. Dat is eigenlijk echt heel dicht bij de burger. Hè. Dat gaat echt over concrete beloftes die partijen willen maken. Hè. Een partij als Groen zal zeker inzetten op duurzaamheid, op klimaat. Een partij als CD&V zal inzetten ook op koopkracht. Of vooruit zal er zeker op inzetten. Hè. Hun slogan is vooruit of het is achteruit. Hè. En zij gaan inzetten op... Ja, wat krijg je voor je centen?
Oké, we gaan gewoon eens de proef op de som nemen. Ik heb hier twee kommen staan. Lekker oldschool. En we gaan een random test doen. In de ene kom zitten alle partijen, alle Vlaamse partijen. En dan in een andere kom zitten belangrijke thema's. Mijn zeer onschuldige hand gaat in beide potjes een papiertje trekken. We gaan kijken wat die combinatie is. En een keer opzoeken, vind ik nu snel wat die partij over dat specifiek thema vindt. Oké, eerste papiertje. Het voelt een beetje als de lotto-trekking. Spannend. N-VA. Voor welk thema? Fritsel. Migratie. Ja, spannende combinatie wel, moet ik zeggen. Ik ga eens kijken, want zij hebben al een verkiezingsprogramma klaarstaan. Dat heet Voor Vlaanderen, voor vooruitgang. Het is 94 pagina's lang. Dat is wel veel. Maar ik zie in de inleiding staan dat asiel en migratie op pagina 11 staat. Dus dan ga ik eens kijken. Op het eerste zicht dan staan ze wel voor een streng migratiebeleid. Ja, focussen ook op het terugkeerbeleid voor wie illegaal in Europa is geraakt. Het is een hele boterham en misschien is die helemaal op maat van jongeren geschreven of zo. Maar ik moet wel zeggen, je vindt de info wel. En dat was redelijk snel ook. Tijd voor lottotrekking nummer 2. Vooruit. Thema armoede. Nee. Ja, er is heel veel tekst ook hier. Help mensen in armoede vooruit. Armoede bestraf je niet, armoede begeleid je. Dus hogere lonen. Dus ook hier, als je er naar zoekt, vind je wel wat ze over dit specifiek thema te zeggen hebben. Open VLD. Dierenwelzijn. Ja, dierenwelzijn. Respectvol en verantwoordelijk omgaan met dieren. Dat is belangrijk voor Open VLD. Dus ook hier kan je wel heel snel vinden waar dat Open VLD voor staat. Ja, eigenlijk is het toch wel positief, niet? Toch? Ja, dat is goed. Ik ben eigenlijk wel aangenaam verrast door deze random test. Misschien logisch dat ze mij hebben doorverwezen naar hun site. Maar misschien moet ik maar naar één site surfen. Een stemtest bijvoorbeeld, De Standaard heeft er een en andere media zullen dat ook wel hebben, veronderstel ik. En als ik zo'n test invul, dan moet ik misschien niet 700 pagina's eerst lezen om te weten op wie dat ik moet stemmen.
Of is dat te simplistisch?
Dat is misschien wel heel kort door de bocht. Ik denk wel dat je een richting kan aangeven. En ik denk vooral dat je kan helpen nadenken over de verschillende standpunten van de verschillende partijen. Want ja, in zo'n stemtest worden dan een aantal standpunten voorgelegd waar die partijen zeer verschillende meningen over hebben. En zo zie je ook van wat speelt er eigenlijk. Je gaat dan zelf ook vaststellen dat je op een bepaalde stelling dat die echt heel cruciaal voor jou is. Terwijl andere stellingen je daar misschien eerder lauw tegen voelt. Dus wat die partijen vinden over die andere stellingen die jij niet zo interessant vindt, doet er voor jou ook minder toe. Dus zo'n stemtest is gaat je niet de gouden oplossing bieden, maar gaat je wel helpen om je eigen idee te formuleren. Dat denk ik wel.
Maar ik moet nu eerlijk zijn en een website opzoeken, dat is niet echt de eerste reflex van mij en veel van mijn leeftijdsgenoten, denk ik, als ik op zoek ben naar informatie. Ja, ik vrees dat iedereen wel zal doorhebben waar dat wij wel onze informatie gaan zoeken.
Ik denk vooral dat ik ook, maar veel jongeren ook veel informatie via social media halen.
Ik had het erover met mijn huisgenoten en het antwoord was redelijk voorspelbaar.
TikTok.
Facebook of Twitter of Instagram of whatsoever.
De jongeren halen heel veel van hun informatie vandaag over politiek via sociale media.
We zijn wel zo digital native, dus je bent daarmee opgegroeid.
Ja, het draait wel om likes en om delen. Ja. Dus het moet wat catchy zijn en de aandacht.
Als dat er niet was, die presence op sociale media, dan zouden misschien jongeren er helemaal niet mee bezig zijn. Die er niet geïnteresseerd in zijn.
Dat wordt tegenwoordig toch ook al rap in een Instagram-post of zo gegoten.
Instagram, TikTok.
Telkens als je denkt, nu hebben we het wel gehad met de schandalen in de Belgische politiek, komen ze toch weer met iets nieuws. Hè. Hou u vast.
Maar niet iedereen zit daar op van politici. Vooral Jos Dazen van PvdA.
Deze regering heeft geen idee hoe waar gewone mensen in Vlaanderen van wakker liggen.
Tom van Grieken doet het goed.
Wij volksnationalisten die tussen de mensen komen, we weten dat er achter heel veel Vlaamse voordeuren verdoken miserie schuilt.
Ja, eigenlijk vooral de meer uiterste partijen, extreme partijen.
Je voelt natuurlijk niet hoe duur het wordt om eten te kopen als je met 10.000 euro per maand moet rondkomen.
Daarom is mijn wens voor 2024 dat de Vlaming niet langer in de kou en niet langer op de wachtlijsten blijft staan.
En daarom zeggen we met de PvdA vandaag opnieuw:
heel veel Vlamingen hebben het verdorie moeilijk.
Echt waar, die traditionele politici in dit land, die kennen het woord schaamte niet.
Enkel het Vlaams Belang kan echte verandering teweeg brengen.
Dus ga naar de link in mijn bio, laat me weten wat je ervan vindt en stuur ze meteen ook door naar je vrienden. Hè. Dan kun je die ook in gedacht zeggen.
Maar ja, het is wel hoeveel mensen in mijn omgeving iets leren over politiek.
Dit is ons land met onze normen en waarden en onze tradities. Accepteer het of bol het lekker af.
En dat lijkt mij ergens een beetje gevaarlijk. Social media, dat is niet alleen een bron van informatie voor jongeren, maar ze beïnvloeden ook hoe jongeren gaan stemmen. Dat blijkt uit een super interessante thesis van Inne Holmstok.
Ik ben Inne Holmstok.
Inne onderzocht de invloed dat TikTok kan hebben op het stemgedrag van jongeren.
Ik ben eigenlijk op dat onderwerp terechtgekomen toen mijn broer plots een lidkaart van SPA besteld had en ik die in onze brievenbus vond. En ik dacht toch wel, tja, dat is gek. Die was 18 jaar op dat moment en dat was heel gek dat hij een lidkaart van een politieke partij bestelde, omdat wij daar toch niet zo echt mee bezig zijn of achterstaan. En toen ik hem vroeg hoe dat hij daar eigenlijk bij was gekomen, was dat via een video die hij had gezien van Conor Rousseau.
Conor Rousseau, ja, ook wel bekend als King Conor. Eén video had hij nodig op TikTok om Inne haar broer te overtuigen. En toen besloot Inne om aan vijfde en zesdejaars TikTok-filmpjes te tonen van Rousseau, Dazen, Van Grieken. En eens te kijken welke invloed dat die filmpjes hebben op die jongeren.
En ik heb eigenlijk de stemintentie van de jongeren vooraf gemeten, liet dan een video zien. En achteraf moesten ze opnieuw zeggen in hoeverre dat je daar kon op stemmen. En bleek dat er een significante verandering in stemgedrag was.
Die jongeren bleken eigenlijk heel snel overtuigd te zijn na het zien van die filmpjes, ook al hadden ze niet per se door dat het om een politicus ging die dat filmpje maakte.
Wat ook heel frappant was, was dat ik in de eerste klas waar ik langs ging, een jongere meteen hoorde roepen van Conor Rousseau, is dan een politicus? En dat was even een reality check, want als jongeren nog niet weten dat die politici op TikTok effectief politici zijn, en ik denk dat dat iets heel gevaarlijk is en dat ze zo heel hard beïnvloed worden zonder dat ze eigenlijk weten dat ze met politiek bezig zijn, ja, dat vind ik toch wel, denk ik, het meest chockeren, of daar heb ik toch wel een beetje bang van, want jongeren gaan zo zonder context naar de stembus.
Is de oplossing dan dat politici niet meer op TikTok mogen zitten? Volgens Ine is dat niet realistisch dat ze zichzelf zo'n regel zouden opleggen.
Denk je niet dat politici zichzelf gaan verbannen van TikTok of dat ze er een stop op gaan zetten, ook omdat dat geen advertenties zijn. In Nederland is er een gedragskader onder politici waarin dat ze eigenlijk onderling afspreken van wat kan en wat kan niet en hoe kunnen we dat brengen. Dan denk ik dat zo'n gedragskader wel iets ideaal zou kunnen zijn.
Maar bij zo'n gedragskader, ja, daar zijn we echt totaal nog niet, want iedereen weet dat wel op sociale media, hoe extremer de uitspraken daar zijn, hoe meer likes en hoe meer volgers dat je krijgt. Maar Jeroen, terug naar jou. Wat mag ik daar eigenlijk van geloven, van die dingen op sociale media?
Is dat betrouwbaar om dat je info te halen? Ja, nee, eigenlijk. Ik denk dat je dat toch wel al een gevoel krijgt van wie zo iemand is. Aan de andere kant mag je ook niet laten bedriegen. Iemand doet zich daar ook zeker wel op een bepaalde manier voor. Dat weten we allemaal. We doen ons allemaal anders voor op sociale media dan we echt zijn. De ene dan meer dan de andere. Allee, ik bedoel, je moet daar kritisch tegenover staan. Of dat dan nu op tv is of op sociale media is. Of zelfs de flyers die je in je bus krijgt, ja, daarvan weet je eigenlijk ook wel. Het is reclame. Je weet ook wel dat als je bepaalde ontbijtgranen koopt, je niet elke ochtend met een glimlach zal wakker worden. Die belofte maakt dat merk niet waar. Maar dat hoeft dan niet tegen te houden om blijven ontbijtgranen te verkopen met die belofte. Zoals je reclame voor een bepaald product misschien ook wel best kritisch benadert, zo doe je dat ook best bij politiek. Je ziet dat nergens in Europa zoveel geld wordt uitgegeven aan sociale media.
We zijn een klein landje, maar wij geven dus evenveel uit aan sociale media in Vlaanderen als in heel Spanje, als in heel Duitsland.
Dus dat zijn waanzinnige bedragen. En het klopt dus dat Vlaams Belang daar de toon heeft gezet en N-VA is in de achtervolging gegaan. En die twee partijen geven enorme bedragen uit aan die sociale media. Iedereen voelt aan dat scheef zit, het hele spel ook in een bepaalde richting duwt. En dat voelt niet correct aan. Dus daar moet iets aan gebeuren. Ja, er wordt al heel lang wel geroepen om een plafond te zetten op die uitgaven op sociale media. Uitgaven van partijen. Ja, een soort maximumbedrag installeren daarvoor, hè, om dat te beperken. Maar dat is er nooit van gekomen. Misschien niet zo vreemd, want ja, daarvoor moeten de partijen dan wel echt bereid zijn om in eigen vel te snijden. En ja, dat is dus niet gebeurd. Er was ook sprake van een mogelijk totaalverbod op politieke advertenties op TikTok en Instagram en zo. Dat was bijvoorbeeld een voorstel van de partij Vooruit. Maar ook dat heeft nooit een meerderheid gevonden in het parlement. En dus ja, het gevolg is dat die scheeftrekking nu nog altijd blijft duren. Daarom is het goed om toch wel even te gaan kijken, ook op hun site bijvoorbeeld. Ja, maar wat beloven ze nu echt concreet? Je kan ook nagaan bijvoorbeeld bij de kranten. Ja, wat hebben ze eigenlijk gerealiseerd? Wat hebben ze eigenlijk gedaan? Hè? En dan stel je ook vast dat bijvoorbeeld die extreme partijen, ja, niet aan de macht waren. Dus ook weinig hebben kunnen realiseren. Hè? En dus kun je je ook afvragen, ja, hoe zinvol is een stem op zo'n partij? Dat zijn allemaal dingen die je mee in rekening kan brengen. Hè? Je kan zeggen, ik stem daarop om een signaal te geven dat het radicaal anders moet. Maar je kan ook zeggen, ja, ik stem liever op een partij die ook echt iets kan gaan doen met mijn stem daarna.
Mm-hmm. Ja, je hebt het daarnet al even aangeraakt, maar dus partijen doen bepaalde beloftes in die verkiezingsprogramma's. Dat is niet bindend of zo wat er in dat document staat, veronderstel ik.
Ze moeten dat inderdaad niet nakomen, hè? Want ja, partijen moeten in België coalities vormen met andere partijen.
Op Vlaams niveau, op Belgisch niveau, op gemeentelijk niveau.
Dus er moet altijd water bij de wijn gedaan worden. En dus dat betekent ook dat die voorstellen waar jij op hebt gestemd, waarschijnlijk niet zullen gerealiseerd worden zoals ze daar staan.
En als ik dan stem op een partij, omdat ik hun verkiezingsprogramma interessant vond, en blijkt als zij in een regering gaan en zij moeten compromissen sluiten, moet ik dan ontevreden zijn met mijn stem omdat ze hebben toegegeven? Of is dat gewoon hoe dat het hier altijd gaat zijn?
Het is misschien toch belangrijk om die desillusie al voor te zijn en al meteen te beseffen van, ja goed, ik stem op een partij en die gaat zijn uiterste best doen om zijn punten te verwezenlijken. Maar de andere partijen hebben een andere mening en die gaan dat proberen tegen te gaan. En dan ben je misschien ook minder ontgoocheld achteraf. Want die ontgoocheling speelt denk ik wel een belangrijke rol nu in het politieke debat in België. En veel mensen zijn ontgoocheld over wat er gebeurt met hun stem. En we zijn misschien een beetje die liefde voor het compromis verloren geraakt. Maar die blijft wel belangrijk. Dat blijft een belangrijk deel van het democratische proces. Ja, ergens is het ook een keuze die aan ieder toekomt om te bepalen. Wil ik mijn stem geven aan iemand die echt heel hard op zijn eigen standpunt blijft staan? Die zo hard daarop staat dat hij niet daarover kan praten met anderen en niet bereid is om water bij de wijn te doen. Ja, dan zal hij ook misschien heel moeilijk dat punt kunnen realiseren. Dan gaat hij wel heel trots zijn eigen standpunt kunnen blijven formuleren tot het einde der dagen. Aan de andere kant kun je iemand hebben die zegt, hier sta ik voor. Maar ik ben wel bereid om te luisteren naar de ander en om te kijken hoe we daar zo goed mogelijk samen tot een beter resultaat kunnen komen. En ja, dat is dan aan de kiezer om uit te maken wat hij verkiest dan.
Mm-hmm. Okay.
Je kan politiek best vergelijken met een speelplaats, hè. Kinderen die goed kunnen samenspelen met andere kinderen, mm-hmm, zullen misschien ook een mooiere boomhut bouwen dan dat ene kind dat zegt, en ik ga mijn boomhut zo bouwen. En dat vervolgens niemand vindt om samen die boomhut te bouwen. Ja, dan gaat het een heel klein boomhutje zijn waarschijnlijk. Hè? Dus misschien geeft dat wel weer.
Dus het is misschien wel handig als ik voor mezelf, voordat ik ga stemmen, een paar thema's kies die voor mij echt heel belangrijk zijn. Want ik ga waarschijnlijk geen partij vinden die op alle vlakken met mij overeenkomt.
Klopt, ja, dat klopt wel. Hè. De partij Emma, die is er nog niet. Hè. Die kun je zelf oprichten na de verkiezingen, voor de volgende verkiezingen. En kijken hoeveel mensen je daarmee, hoeveel Emma's je daarmee kan overtuigen.
Ja.
Maar inderdaad, je zal altijd punten hebben waar je het eens of oneens mee bent. Maar met één bepaalde partij zal je meer overeenkomst vinden dan met een andere. Ik denk dat belangrijk is, behalve partijprogramma's, is ook wel, heb je een klik met die partij? Heb je een klik misschien met een aantal mensen in die partij? Want verkiezingen gaan toch ook wel over een soort van gevoel dat je hebt bij een partij. En daar zetten partijen ook wel fel op in. Dat is ook deel van die communicatie. Hè. Een CD&V zal inzetten op een warme partij. Een partij die zorg draagt voor iedereen.
Kom erbij, kom erbij, kom erbij.
Het is heel hard de communicatie van de voorzitter, Mehdi. En een andere partij zal meer inzetten op hard werken moet lonen.
Hey ho!
Zoals N-VA zal doen. En zal ook meer inzetten op bijvoorbeeld, ja, de Vlaming moet meer krijgen voor al het werk dat hij levert. Is dat iets waar jij je thuis bij voelt? Of een partij als Groen zal ook inzetten op zachtere waarden. Ook opnieuw meer op zorg dragen voor elkaar, voor de natuur.
En alles staat met alles in verbinding.
Ook misschien een klik met figuren. Hè? De ene politicus zoekt heel erg naar het compromis. De andere politicus polariseert heel erg. Waar voel jij je het beste bij thuis? Ook dat zal je stem kleuren. Richting de stembus.
Ja. Vraag niet veel, alleen jouw stem.
Maar natuurlijk dat charisma van personen of het emotionele met een band. Ja, it only goes so far. Je moet natuurlijk wel ook op je hoede zijn dat je niet stemt op iemand die je wel tof vindt, maar die eigenlijk standpunten heeft waar je eigenlijk radicaal tegen bent. Hè. Daarom is het dus toch goed om de ratio, denk ik, te laten spelen in het stemhokje. Hè. En vooral nadenken over, ja, wat vind ik eigenlijk belangrijk?
Oké, Jeroen, dank je wel. Ik heb wel al een veel beter idee. Zelf goed lezen en nadenken en zien wat voor mij belangrijk is.
En vooral ook veel plezier, want ik herinner me de eerste keer dat ik mocht gaan stemmen, ik vond dat eigenlijk echt plezant. Spannend ook. En ik had het gevoel ook dat ik voor de eerste keer echt meedraaide in de samenleving en iets kon bijdragen, iets heel kleins. Maar als wij allemaal een goede stem uitbrengen, dan kom je wel tot iets.
Oké, merci.
Merci en stem op de goeie.
Hou je van podcasts en van nieuws? Weet dan dat De Standaard ook een dagelijkse Actua-podcast heeft. DS Vandaag.
Give it a try.
Merci om te luisteren.